Goedemiddag luisteraars thuis, hier is Peter Dubbelt vanuit de Zuidoverkerk. En ik heb voor u de liturgie van deze middagdienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant dominee Gert-Jan Vogel en de organist is Harry van der Velde. Na welke mededelingen zingen we uit Psalm 136, de versen 1, 2, 3, 4 en 13, de nieuwe berijming. Dus Psalm 136, de versen 1, 2, 3, 4 en 13 uit de nieuwe berijming. Dan volgt stil gebed Foto mijn groet en zingen we lied 2 uit Op toonhoogte. En dat is het lied Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Dan volgt het gebed en de schriftlezing. En de schriftlezing is deze middag uit Job 38. Job 38. Waarna we zingen Psalm 29, de versen 1 en 6. Versen 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Ik was even in verwarring, want er is een wisselzang. Dus, maar het zijn de versen 1 tot en met 6 uit Psalm 29. Dan volgt de collecte. En zal de verkondiging plaatsvinden die heeft als thema Ik geloof in God de Schepper. Dat is naar aanleiding van het catechismus zondag 9. Na de verkondiging zingen we uit de oude berijming Psalm 100. Psalm 33, de versen 1 en 7. Dus Psalm 1 en 7. Psalm 33, de versen 1 en 7. Uit de oude berijming. Dan volgt dankzegging en voorbeden. En zingen we uit gezang 479. Versen 1, 2 en 3. Dus gezang 479. Versen 1, 2 en 3. Dan volgt de geloofsbelijdenis. En als slotzang zingen we uit diezelfde gezang, gezang 479, het vierde vers. Dus gezang 479, vierde vers. Ik wens u een goede en gezegende dienst.
Goedemiddag, gemeente, gasten in ons midden. Iedereen die met ons verbonden is via kerktelefoon. Allemaal heel hartelijk welkom in deze middagdienst. Vanmiddag gaat voor onze eigen predikant, dominee Vogel. Er zijn verder geen mededelingen. We beginnen met deze dienst met het zingen van Psalm 136, vers 1, 2, 3, 4 en 13. Kerkraad wens je een gezegende dienst.
We willen stil worden voor God en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Dat lied willen we met elkaar zingen. We zullen samen bidden. Trouwe God en Vader in de hemel. We willen uw naam heel hartelijk danken dat we hier vanmiddag ook weer mogen zijn. Om samen naar uw woord te horen. Samen na te denken over wat het is en wat het betekent dat u de schepper bent, dat u aan het begin staat en dat de dingen van u zijn, om daar samen bij over na te denken en ook de verkondiging daarvan te horen. En zo'n onderwerp als vanmiddag, dat is met veel vragen omgeven. En we weten vaak niet hoe we dit moeten doen en of dat moeten zeggen. Heere God, we bidden van u, geeft u ons openheid van geest voor u. En geef dat uw woord door onze oren en door onze harten, of in onze harten mag komen. Wees u met uw geest zo in ons midden. Bewaar ons bij uw woord. Bewaar ons bij de belijdenis van u. We bidden voor elkaar zoals we hier gekomen zijn. We bidden voor de hele gemeente. We bidden voor de kinderen die straks naar de zondagsschool gaan. Hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil uit genade. Amen. Het gaat vanmiddag over die woorden uit de Nederlands of uit de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En vandaag gaat het met name over het woordje schepper. Volgende week zondag in de doopdienst hopen we het met name te hebben over het woordje en de naam Vader. En we zullen dat dan ook daarna nog weer een keer in zijn geheel bekijken. Maar we lezen daarvoor, het lag voor de hand om Genesis 1 te kiezen, maar we lezen vanmiddag Job 38. Job is in gesprek geweest met de Heere God en de vrienden van Job zijn in gesprek geweest met Job. En Job heeft van alles gezegd en dan komt de Heere God zelf aan het woord. Wie ben jij, klein mens? Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei: wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Job dus, hè. Omgod u nu als een man uw heupen. Dan zal ik u ondervragen. Maak me eens bekend. Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten? Of wie heeft de zee met deuren afgesloten toen zij losbarstte en uit de baarmoeder naar buiten kwam? Toen ik haar een wolk gaf als kleding en de donkere wolken als haar omslagdoek. Ik stelde haar mijn grens en plaatste een grendel en deuren en zei: tot hiertoe mag u komen en niet verder. Hier zal zich een grens stellen tegen de hoogmoed van uw golven. Hebt u, Job dus, in uw dagen de morgen ontboden? Hebt u de dageraad zijn plaats gewezen om de einde van de aarde vast te grijpen, zodat de goddelozen van haar afgeschud worden? De aarde verandert als leem door een zegel en de dingen krijgen vorm als een kleed. De goddelozen wordt hun licht onthouden en de opgeheven arm wordt gebroken. Bent u gekomen tot aan de bronnen van de zee? Hebt u gewandeld tot de bodem van de watervloed? Zijn de poorten van de dood aan u geopenbaard? Hebt u de poorten van de schaduw van de dood gezien? Reikt uw inzicht tot de breedte van de aarde? Maak het bekend als u dit allemaal weet. Waarin is de weg waar het licht woont? En de duisternis, waar is zijn woonplaats? Zodat u die naar zijn gebied kunt brengen en dat u de paden naar zijn huis kunt opmerken. U weet het vast wel, want u was toen al geboren en uw dagen zijn groot in aantal. Bent u gekomen bij de schatkamers van de sneeuw? Hebt u de schatkamers van de hagel gezien, die ik achterhoud voor een tijd van benauwdheid, voor een dag van strijd en oorlog? Waarheen is de weg waar het licht zich verdeelt en de oostenwind zich verspreidt over de aarde? Wie klieft voor de stortvloed een waterloop en een weg voor het weerlicht van de donder, om het te laten regenen op het land waar niemand is, op de woestijn waarin geen mens is, om het gebied van verwoesting en vernietiging te verzadigen en om het opkomende groen te laten groeien? Heeft de regen een vader? Of wie brengt de druppels van de dauw voort? Uit wiens buik komt het ijs naar buiten? En wie baart de rijp van de hemel? Het water wordt hard als een steen en het oppervlak van de watervloed raakt vastgevroren. Kunt u de banden van het zevengestemte vastbinden of de ketenen van de Orion losmaken? Kunt u de Maserot tevoorschijn laten komen op zijn tijd en kunt u de wagen met zijn kinderen leiden? Kent u de verordeningen van de hemel of kunt u op aarde zijn beleid bepalen? Kunt u uw stem tot de wolken verheffen, zodat een watervloed van water u overdekt? Kunt u bliksemflitsen sturen, zodat zij gaan en tegen u zeggen, zie, hier zijn wij? Wie heeft de wijsheid in het binnenste gelegd? Of wie heeft aan het hart het inzicht gegeven? Wie kan de wolken met wijsheid tellen? Wie kan de kruiken van de hemel neerleggen, zodat het stof vast wordt als iets dat gegoten is en de kluiten en aan elkaar kleven? En zo gaat de Heere God door. Job, je hebt heel wat te vertellen, maar waar was jij en wie ben jij? Nou, zalig is in ieder die het woord van God hoort en ook bewaart. Amen. Over de macht van God willen we nu eerst met elkaar ook een psalm zingen, en dat is psalm 29, een prachtige psalm over de macht van God, de schepper. En we zingen die in wisselzang. De eerste en de zesde couplet zingen we samen. En de tussenliggende coupletten, 2, 3, 4 en 5, die zingen we in wisselzang. En daarvan zingt de eerste helft van het couplet wordt steeds gezongen door de vrouwen. En de tweede helft van het couplet door de mannen. Dus u moet wel even opletten en erbij blijven. Maar gij die hoog verheven zijt, geeft de Heere heerlijkheid, geeft des Heere naam de eer, buigt u juichend voor hem neer. Zing vrolijk, hef de stem naar boven en de grote schepper alle dingen. Dat is Psalm 33 en die zingen we straks na de preek. De oude berijming, vers 1 en 7. Ik geloof in God de Schepper. Als je dat zo zegt, ja, dan kun je natuurlijk van alles te horen krijgen. Van God de Schepper, dan gaat het al vaak over, ja, hoe zit dat nou precies, hè? Is God de Schepper of zijn de dingen zomaar spontaan ontstaan? Andere mensen zeggen, ja, God, als je over God gaat spreken, dan houdt het al van mij op. Dan kunnen we nooit meer nadenken over de wetenschap. God hoort daar gewoon niet bij. Andere mensen zeggen van, de Bijbel, dat is eigenlijk een heel poëtisch boek. En het gaat erom dat je daar mooie lijnen in ontdekt en waar je wat mee kunt of niks mee kunt. Waar je niks mee kunt, leg je naast je neer. En waar je wel wat mee kunt, neem je tot je. Andere mensen zeggen, ja, maar het is gewoon van kaf tot kaf Gods woord. En dan moet je alles van geloven wat erin staat. Punt uit. Nou, laat ik gelijk zeggen dat als je de Bijbel leest en je bent op zoek naar een soort verklaring van hoe de dingen allemaal precies tot stand zijn gekomen, dat de Bijbel dan geen logisch boek is. Het is geen encyclopedie van een handboek van zo en zo is het precies gegaan. Er zitten allerlei dingen in die we niet zo heel goed begrijpen. Bijvoorbeeld al die vraag van, ja, hoe zat het nou precies met de dood, hè? Was die dood er nou toen Adam en Eva nog niet gezondigd hadden? Een moeilijke vraag hoor, veel moeilijker dan we denken. Je kunt natuurlijk zeggen van, nou, Adam en Eva, die krijgen dat als, zeg maar, doodstraf. Straf op een zonde. Maar dan denk je, nou, het is natuurlijk heel plat en heel banaal, maar goed, dat zijn de woorden die je altijd hoort. Heeft Adam nog nooit op een mier getrapt, hè? En ja, als ze dan wat vruchten eten, nou, of ze lopen door tussen de bomen door, is er dan nooit een plant dood gegaan? Nou, daar gaat de Bijbel helemaal niet op in. Het gaat, op die manier is de Bijbel niet een boek waarvan je zegt van, alles staat erin en alles kunnen we zo naast elkaar leggen en we begrijpen precies alles. Trouwens, dat geeft voor ons ook vaak niet, want mensen denken toch vaak na, zoals ze zeggen van, wat zeggen de meeste mensen? En dat geloof ik. En zo zitten we een beetje in elkaar. Ook wel een beetje vreemd natuurlijk, maar tot voor kort was, laat ik zo zeggen, tot de jaren 1850 ongeveer, geloofde bijna iedereen dat er een God was die de schepper was. En iedereen geloofde het, dus je deed het ook. Maar als je tegenwoordig zegt van, ik geloof in God de schepper, zeggen heel veel mensen, nou, dat geloof ik niet. En als merendeel van de mensen dat zegt, zijn we ook geneigd, of zijn mensen geneigd om te zeggen, oh, gelooft de meerderheid het niet, dan zal het wel niet waar zijn. Dat is wel vreemd natuurlijk, hè? Zo gaat het. Wat de meerderheid van de mensen zegt, dat geloof ik. En wat de meerderheid van de mensen niet gelooft, dat geloof ik ook niet. Zo gaat het vaak. En je kunt natuurlijk heel dwars zijn van karakter, om te zeggen van, nou, wat de meerderheid ook zegt, daar ga ik altijd tegenin. Maar dat is niet alleen maar dwarsigheid van karakter. Dat kan ook iets zijn dat je zegt van, ja, maar ik hoef niet altijd te luisteren naar wat mensen zeggen. En wat mensen zeggen, dat heeft altijd niet de waarheid. Soms kun je daar gewoon mee verder gaan, maar dat is lang niet altijd het geval. Nou, dat is hier natuurlijk ook wel wat over, hè? Ik denk dat vroeger was er nauwelijks een discussie over. Tegenwoordig moeten we daar ook over praten. En ook in de kerk. En in de kerk is het ook spannend om daarover te spreken. Een tijdje geleden heeft professor Van der Brink In de protestantse kerk vanuit de gereformeerde bond een boek geschreven over van stel je nou voor dat het waar is, die evolutie. Wat kun je daar nog van meemaken als christen en wat moet je laten liggen? En dokter Paul, ook uit dezelfde kring, die is daar weer tegen ingegaan. En dan merk je dat er overal wat in beweging is. Van, hoe moet ik dat nou precies zien en hoe moet ik dat nou precies lezen? Toen in onze eigen kerken eind jaren 60 professor Oosterhoff een boek schreef over hoe lezen we Genesis 2 en 3. Nou, toen kwam er een storm van protest op, vooral uit de vrijgemaakte hoek, moet ik zeggen. Ook binnen de eigen kerk wel. Van ja. En met andere woorden, het is altijd wel heel gevaarlijk om daarover te spreken. Kijk, het makkelijkste is natuurlijk als je kunt zeggen van, het is zoals het er staat en we gaan naar het volgende hoofdstuk. Maar we lopen allemaal tegen vragen op, ook in het onderwijs. Maar ook als je eens een keer naar een museum gaat en je ziet allerlei fossielen liggen en je ziet allerlei dingen liggen dat je denkt van ja, die zijn er toch langer. Waarschijnlijk, zeg ik er dan maar bij, zijn er toch langer geweest dan een paar honderd jaar. Of een paar duizend jaar. Dat je denkt van ja, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Nou is het domste wat je kan doen, is dat je zegt van ik geloof in de wetenschap. Dat is het domste wat je kan doen. Want je moet in God geloven en niet in de wetenschap. En de wetenschap die zegt dingen nu en die zegt volgend jaar of over 10 jaar, als er een paar mensen echt durven, want dat lukt ook niet altijd in de wetenschap, dat durven, dan zegt de wetenschap weer wat anders. En dat is op alle terreinen van de wetenschap. Als je dat van de theologie zou weten over het ontstaan van de Bijbel en wie de Heer Jezus is, nou dan zie je in bepaalde tijd is iedereen daarvoor en dan duurt het heel lang voordat mensen denken, misschien is het toch wel een beetje anders. En dat durft eigenlijk niemand te zeggen. En dan blijkt het na verloop van tijd toch een beetje anders te zijn geweest dan wat iedereen dat voor waar had genomen. Dus wetenschappelijke filosofieën of ideeën die erachter zitten, daar moet je niet voor buigen. Wel loop je tegen bepaalde feiten aan. En als je bepaalde feiten waarneemt, dan kun je zeggen van ja, ik doe maar net alsof die feiten er niet zijn, maar dat is natuurlijk dom. God heeft ons ook ogen gegeven en een verstand om daarmee om te gaan en om dat te interpreteren. Natuurlijk is het wel de vraag, hoe interpreteer je dat dan? Dat is ook weer waar. Maar je hebt verstand gekregen. En als je hele grote fossielen ziet of hele oude fossielen ziet, ja, of dat nou 3 miljard of 2 of 1 miljard is, dat is wel allemaal heel erg lang. Dat weet ik ook niet allemaal. Hoe dat nou precies zit allemaal, ja, daar zijn wetenschappers voor om dat wat te interpreteren. En daar kun je het mee eens zijn en niet mee eens zijn. Maar je moet dingen die vaststaan, voor zover je daarvan kan spreken echt, die moet je niet ontkennen. Als je dan de Bijbel leest, en ik noemde net al een voorbeeld hè, van de dood, dan denk je van, hé, waarom staat dat er nou niet in? En daar zou ik best wel willen weten, hoe was dat nou? Als Adam en Eva daar nou rondliepen, ze liepen toch ergens op, hè? Ze trapten toch op het gras, ze trapten toch op een mier, nou, enzovoort. Dat staat er niet in. En ook zo'n vraag, en die hangt daarmee samen, is, waar kwam nou het kwaad vandaan? Hè? Ja, het gaat over de schepper, maar waar kwam nou dat kwaad vandaan? Zit dat erbij in de schepping? Of is dat later gekomen? Komt dat kwaad nou vandaan? Nou, in de loop van de geschiedenis zijn daar verschillende antwoorden op gegeven, op die vraag. Hè? Waar komt het kwaad vandaan? En wat ook heel goed past in de filosofie van de evolutie, is van dat er eigenlijk altijd bij gezeten heeft. Dat er altijd ingezeten heeft. Ja, goed en kwaad is natuurlijk iets wat wij mensen er zelf van vinden. Wij vinden dat iets goed is. Wij vinden dat iets kwaad is. Terwijl het ook gewoon heel neutraal kan zijn. Dat is ons menselijk oordeel. Maar dat wat we dan goed en kwaad noemen, dat is een eeuwige strijd tussen. Dat gaat door. Dat is de strijd om het bestaan. Dat is de strijd voor het leven. Dat is dat de sterkste overwint. Survival of the fittest. En dat vind je de alle eeuwen door. Dat zit er gewoon in. Dus die strijd is er altijd geweest, zeggen mensen. En dat is inderdaad ook het principe achter de evolutiefilosofie, evolutionisme. Inderdaad, het is goed en kwaad, of wat dat dan ook precies is, goed en kwaad. Maar dat is deel daarvan, dat is een strijd en dat gaat steeds verder. Het is altijd goed en kwaad geweest. Heel opvallend. Soms denken we van ja, zo zal het zijn. Maar je vindt het ook overal terug, hè? Als je nou naar films kijkt of je speelt computerspelletjes. En dat gaat ook altijd over de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Dat is altijd aan de orde van. En vooral als je wat mythische spelletjes speelt, dan gaat het altijd daarover. Hè? De goede tegen het kwaad of de kwade. En dan denk je, dat klinkt wel bijbels, hè? Goed tegen kwaad. En de goede winnen natuurlijk, dat moet je dan wel proberen. Maar is het nou bijbels? Dat het er altijd was, dan zeg je nee, dat is toch niet heel erg bijbels. Moet je dan zeggen van, hè, dat is de andere kant van de wagen. Moet je dan zeggen van, nee, dat is er niet altijd zo geweest. Alles komt niet uit twee bronnen, hè, goed en kwaad, maar alles komt uit één bron. Komt bij God vandaan. Dus alles wat er gebeurt, komt bij God vandaan. En alles wat er is, komt bij God vandaan. Het goede en het kwade. Uit de bron van het goede komt ook het kwaad. De zonde, het kwaad komt ook... Nee, dat zeg je dan ook niet, hè? Dat zeg je ook niet van, dat komt bij God vandaan. Hoewel er mensen zijn die dat zeggen, hè? Dus je kunt zeggen van, het komt uit verschillende potjes, om het zo te zeggen. Verschillende bronnen, goed en kwaad, het komt bij God vandaan. Het vreemde is... Dat je zegt, ja, het is het een of het ander. Het komt bij één vandaan of het komt bij meerdere bronnen. Maar het vreemde is dat de Bijbel daar eigenlijk nauwelijks een antwoord op geeft. Het Bijbelverhaal is, als je Genesis 1 leest, eigenlijk heel bijzonder. En ook ja, voor ons gevoel niet heel logisch. Want als het een niet is en het ander niet is, wat is het dan wel? En dan lees je in Genesis 1, wat lees je dan elke keer... En God zag dat het licht, dat het goed was. En zie, het was goed. En het was goed. En het was goed. En dat lees je achter elkaar door. En het was zeer goed, zegt God uiteindelijk. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. En waar komt dan het kwaad vandaan? Dan zeg je van, nou, uit welk potje komt dat? Uit dat eeuwige potje, hè, van die strijd of alleen bij God vandaan? Nee, daar staat er, de catechismus geeft dat prachtig weer in een andere zondag. Van waar komt dan die ongehoorzaamheid? Of waar komt dan het kwaad vandaan, de zonde vandaan? Uit de val en de ongehoorzaamheid van Adam en Eva in het paradijs. En zo staat het ook in Genesis 3. En dan denk je van, hoe kan dat? Nee, helemaal geen eeuwige strijd. Geen eeuwige strijd tussen het goede en het kwade. Helemaal niks van, alles komt maar uit één koker, bij God vandaan. Nee, het was goed, het was allemaal goed. En God wandelde in de hof en Adam en Eva spraken met God. Het was goed en opeens... Adam, waar ben je? Ja... Die vrouw, die slang. Want ik zag en ik wilde en ik pakte en ik gaf aan Adam. De val en ongehoorzaamheid in het paradijs. Toen was het goed, het werd slecht. Het is eigenlijk vreemd. Waar komt dat dan vandaan? En dan zeg je, ja, het is die slang. Zei Eva ook, het is die slang. Maar ja, waar die slang dan weer vandaan komt. Ja, die heeft God die geschapen. Ja, heeft God geschapen. Heeft God iets verkeerds geschapen? En dat geloof ik dan toch ook weer niet. Tenminste, dat strijd tegen alles wat er in de Bijbel staat. Maar waar het kwaad dus vandaan komt. Ik geloof in God, de schepper. Dat staat in de schrift. Ik geloof niet in het lot. Ik geloof niet in de toevalligheid. als de diepste bron van alles. Er gebeurt natuurlijk van alles. Maar om dat te zeggen, het is allemaal zomaar toevallig gebeurd. Ja, dat is iets van waarvan je zegt, van dat is nou een filosofie. Dat is een geloof wat je hebt. Dat is een ideologie die je aanhangt, dat alles zomaar er is. En dan lees ik, ja, wat ik niet een ideologie noem, maar het getuigenis van God zelf. Dan lees ik dat God zei, er zij licht. Heel wel bewogen en wel bewust. Ik geloof in God die de wereld schiep en die zei, en zie, het was zeer goed. Een goede schepping. Een goede Godschepper. En het gaat mis door die Adam en Eva, door die slang, door die vrucht. Nou, dat is eigenlijk een hele oude discussie die daar op de achtergrond ligt en waar we ook gewoon middenin gezet worden. Waar komt dan dat kwaad vandaan? Nou, dan kun je. Dus op alle mogelijke tijden is dat ingevuld, ook in christelijke kringen. En Marcion had ermee te maken in de eerste eeuw al, of in de tweede eeuw al. Die zei van, eigenlijk is de schepper God een kwade God. En die loste dat op zo'n manier op. En de gnostici van alle tijden zeggen, ja, er is altijd wel wat kwaad geweest. En andere mensen, nou, ze zeggen allemaal wat anders. Altijd een eeuwige strijd, maar de Bijbel is daar zo simpel in. Dat je soms wel eens denkt van, is het niet te simpel? Ja, dat is nou het getuigenis van God. Niet als zomaar een eenvoudig verhaaltje, maar het getuigenis van God. Hij iets wilde en hij iets schiep. Maar is de kous daar nou mee af? Je kunt natuurlijk zeggen, we wijzen het evolutionisme af, als de filosofie die erachter ligt. En we zeggen gewoon, het is in 6 dagen gebeurd, hè? De wereld is in 6 dagen geschapen. 7 dagen rustte God, dus 6 dagen, het is klaar. En toen de Bijbel dicht kwam, nou weten we het. En daar moet je niet meer over praten. Nou, het zou niet eerlijk zijn. Helpen we elkaar ook niet mee. Ja, als je er niks mee te maken hebt, maar er zijn heel veel mensen die daarmee te maken hebben. Op school, in hun werk en weet ik veel wat. En je hoeft ook niet vanuit die hele filosofie van het evolutiedenken te denken. Om te weten dat er ook een vorm is van evolutie natuurlijk. En dat die misschien veel langer geduurd heeft dan wij dachten. Dat zou misschien ook wel goed kunnen. Het zou natuurlijk wel heel makkelijk zijn. En in zekere zin ook wel heel, heel geruststellend voor veel mensen. Dat je zegt van 6 dagen kaf tot kaf, punt uit. Nou, kaf tot kaf, dat laten we staan. Hè? We gooien niet uit de Bijbel wat ons niet aanstaat. Maar lees eens gewoon. Lees nou eens gewoon de Bijbel. En zou de Heere God dat nou echt bedoelen? Ik wil precies antwoord geven op jullie vragen. Daar ergens, jullie moderne mensen. Of als de moderne wetenschap begint. En dan lees je Genesis 1. We hebben het nou niet gelezen. We hebben Job gelezen. De God die opkomt voor zichzelf. Ten opzichte van een hoogmoedig mens. Job die denkt, ik zal het wel weten en ik weet alles en ik zal het wel zeggen hoe het zit. En in ieder geval stel ik mijn legitieme vragen. God zegt, nou, waar was jij nou eigenlijk? Waar was jij toen ik dit deed? Waar was je toen ik dat deed? En dus dat is Genesis, of Job 38. En het is goed om dat af en toe goed in je hoofd te zetten. God komt op tegen de overmoed en tegen de verwaandheid van mensen. Die er maar eventjes zijn op deze wereld. Maar als je nou Genesis 1 leest, dan valt er toch iets op. In het begin, God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En dan denk je van, waar komt dat licht nou vandaan? En dan staat er op de 4e dag, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten ze zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. God maakte de 2 grote licht. Het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen op de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op aarde. En je ziet het haast gebeuren. Hè? God die als het ware een paar lampjes indraait. De zon, de maan, de sterren. Daar nog een lampje in draaien. Nou, zo staat het. God plaatste daar zo gewoon. En misschien was dat ook wel zo. Omdat mensen toen in die tijd ook wel konden denken van ons leven is afhankelijk van de sterren. En van de stand van de sterren. Nou, God. In Genesis 1 staat gewoon, God draait even wat bolletjes in. Dus waarom zou je de horoscoop lezen? Wat is dat nou voor onzin? God draait hier een bolletje en daar een bolletje. En jij denkt van dat die sterren wat zeggen? Dat die sterren goden zijn? Wat een onzin is dat. Maar je merkt, als God nou op de eerste dag het licht maakt. En op de vierde dag die bolletjes in gaat draaien. Dan merk je van, wat is er dan aan de hand? Waar komt dat licht op de eerste dag vandaan? Nou, dat hoef je helemaal niet te denken. Maar dit gedeelte geeft nou juist aan. Niet hoe precies nou alles tot stand is gekomen. Maar hoe God de dingen maakt. En hoe God dat nou precies deed, dat weten we niet. Maar hoe dat God het deed, dat is een duidelijk getuigenis. God maakt licht, dat is het eerste wat hij doet. Allerbelangrijkste. Zonder licht geen leven. Maar waar het licht nou vandaan komt, dat lezen we pas op de vierde dag. Terwijl je zou zeggen, dat hoort bij elkaar. En dan merk je al van, niet om te zeggen van, dat klopt dus niet. Het klopt juist heel goed. Want God is de schepper. En hoe maakt God deze wereld? Nou, met een geweldige goede ordening. Hij schept en hij brengt gelijk orde in de ding. Het is niet een toevallige wereld. Het is niet een wereld waarvan je zegt van, nou, het is zomaar ontstaan en hier is chaos en daar is chaos. Nee, God maakt het. En hij zegt tegen de nacht, jij hoort daar en de dag, jij hoort daar en het land hoort daar en het water hoort daar. En de lucht erboven, of het water boven de hemel, dat zit in de wolken en onder de aarde heb je. Het wordt allemaal zo hun plaats gegeven. En ja, als je dat zo leest, denk je van, oh ja. Dus hoe het nou precies er aan toe ging. Ja, dat weet ik niet zo goed. En ik moet zeggen van, als het toch anders is, dan zal het zo zijn. Maar we lezen, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En dat getuigenis van dat hij er was. En dat er niet zomaar iets gebeurde, iets toevalligerwijs, iets. Nou, waar geen doel achter zit, waar geen ordening achter zit. In het begin schiep die God, die we later ook tegenkomen in de Bijbel, tot en met Openbaring 22, die schiep de hemel en de aarde. En zie, het was zeer goed. Maar hoe, dat weet je dus niet, hè? Je kijkt soms wel eens. Ik zei het al over fossielen. Die lijken wat toch wat langer ouder te zijn dan die 6000 jaar. En er zijn ook andere dingen waarvan je denkt van, nou, dat moet wel wat ouder geweest zijn. En als je maar één ding nooit zegt. En dat is echt wel iets wat je je oren moet knopen. Dat je zegt, de wetenschap. Ik heb het al eerder gezegd, de wetenschap zegt dat. De wetenschap zegt dat. We zeggen niet, o heilige wetenschap. Ja, zulke mensen zijn er. Die geloven in de wetenschap. We zeggen, nou, dat zou kunnen, zeggen we soms. En misschien is het wel anders dan we altijd gedacht hebben. Maar feiten ontkennen, ik heb het al eerder gezegd, is niet handig. Dat moet je niet doen. En zo begon ik ook, hè, met die vraag van, ja, hoe zit het nou precies en zou de dood er nergens geweest zijn? We weten niet zo heel veel. We weten niet zo heel veel van hoe het in de beginnen was. Als je nog eens, daar eens even heel nuchter voor kijkt, als je, nou, wanneer begint de geschiedenis zo'n beetje, hè, als de roeping van Abraham, en dan begint er Genesis 12, en al die tijden daarvoor, en dan gaat het over de zondvloed en over al die geslachten die er geweest zijn. En dan gaat het over Kain en Abel. En dan denk je, het zijn maar een paar bladzijtjes in de Bijbel, maar het gaat over zo'n lange tijd. Wat weten wij nou eigenlijk? God heeft bepaalde dingen aan ons laten weten. In de eerste plaats, ik ben er aan het begin. Ik ben de eerste, ik ben de laatste. En zie, het was goed. En wat we weten ook, en dat, ja, dat geeft ons God ons ook door, dat God zijn zoon gaf en dat dat niet was om wat dan ook, maar voor onze zonde en voor de schuld van deze wereld. Dat hij stierf als de tweede Adam, omdat de eerste Adam gezondigd had. Maar er zit dus in de Bijbel heel veel waarvan je zegt van, dat begrijp ik niet helemaal goed. En waarmee de Bijbel soms ook botst met wat men ervan vindt. Wat je dan nou moet doen, daar moet je je niet tegen verzetten, nee, helemaal. Je hoort in de Bijbel, en daarom ben je hier in de kerk. Je hoort van de Bijbel, uit de Bijbel, uit Gods mond zelf, dat je wie er was in het begin, dat is niet de wetenschap. Dat je wie er was in het begin, dat is niet een of andere intelligente mens. En dat is meer dan zomaar een geweldige knal. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat was er. Dat hoor je. En je kijkt om je heen naar de dingen die je ziet. En je loopt door de natuur. En je kijkt in een museum. En je hoort dit. En je ziet dat. En je hoort wat wetenschappers erover zeggen. En ja, als je er een beetje van weet, ja, zoals een dominee die er maar een beetje van weet, dan moet je niet denken dat je alles weet en alles kunt begrijpen. Maar je hoeft niet alles te geloven wat mensen zeggen. Maar je hoeft de wetenschap niet om de blauwe ogen te geloven. Maar je ziet wat, je hoort wat en je probeert je weg daarin te vinden. Er is ook wat wetenschappelijk, ook heel veel dingen zijn er gewoon niet bewezen, dat weten we gewoon. En het is niet een weg van klein naar groot en van minder naar meer en het alleen maar beter worden. Dat is ook een filosofie uit de 19e eeuw, dat het zo werkt. Maar daar kun je je niet aan uitleveren. Want, en dat is het verhaal van de Bijbel en van de schepper. Ik geloof eigenlijk ook niet in de schepping, ik geloof in de schepper. En God is geen filosofie, God is geen ideologie. God is een persoon, een heel concreet persoon. De schepper die in Christus Jezus mens werd. Nou, dat is geen filosofie. Kijk, als je biologie studeert of archeologie of natuurwetenschap of wat dan ook, dan moet je er veel meer mee bezig zijn dan ik er ooit mee bezig geweest ben. En logisch, dat moet je doen. Moet je erover nadenken. En soms denk je wel van, oh ja, dan is het toch een beetje anders dan ik dacht. Je moet niet zeggen van, ja, de wetenschap zegt dit en de Bijbel zegt maar dat. Nee, je moet goed nadenken. En je moet het getuigenis van God horen. En dan kun je ook je vragen blijven houden. Van, hoe zit dat nou precies en hoe moet dat dan precies? En dan merk je dat er in christelijke kring ook heel veel over gesproken wordt. Ik had het al over professor Van der Brink en professor Paul. Die denken daar verschillend over. En je zoekt je weg daarin. Maar als je nou zegt, wat zegt de schrift nou? Niet van, het zit precies zo in elkaar. Maar in het begin was God er. In het begin was het woord en het woord was God. Was bij God en het woord was God. En in het begin was er die God die alles schiep. En die zei, het was zeer goed. En hij, dat belooft hij ook, maakt alle dingen nieuw. En laten we dan hopen dat dat niet in miljarden jaren gebeurt. Maar we weten dat dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En hij doet het door de Heere Jezus Christus, die er al was. Paulus schrijft dat in de brief aan de Colossenzen. Alles is door Christus geworden. Hij heeft met alles te maken. En hij maakt het nieuw door Christus en door zijn geest. En ik zou zeggen, van wat je nou moet doen als je met deze vragen bezig bent, luister nou naar God. Wat zegt hij nou? Geef dat niet op wat God zegt. Zeg niet, je mag wat mensen zeggen allemaal opgeven, maar wat God zegt, hou dat nou vast en kijk om je heen. En hoop op God en leef met God. En als je met God leeft en je leven en je gedachten aan hem overlaat, want hij heeft ons ook onze gedachten gegeven. En als je zo met God leeft en naar hem luistert en je gedachten aan hem overleeft, ja, dan zal die ook niet laten staan. Ook al begrijp je van heel veel dingen heel weinig. Maar dan blijft wel overeind staan dat wat hij van zichzelf zegt en eigenlijk het eerste geloofsartikel is. Ik geloof in God, de schepper. Ook al begrijp ik heel veel dingen niet. Amen. We zullen samen danken en bidden. Heere, zo willen we u danken. We leven in een wereld Als u dat niet zelf had gezegd, dat u de maker daarvan was, dan zouden we dat nooit gevonden hebben. Zeker niet in onze tijd. Als we 2000 jaar geleden hadden geleefd, dan zouden we denken, de zon is God, de maan is God. Of wat dan ook. Maar dat u, Jezus Christus, de Zoon van de eeuwige God bent. En dat u de grote schepper van alle dingen bent. Dat horen we nergens anders dan vanuit uw woord. Daar willen we u voor danken. Want als we door een wereld lopen, dan is dat niet een vreemde wereld. Dat is uw wereld. Dat is niet de grote boze wereld. Het is uw wereld. We kunnen soms intens genieten van de mooie dingen die er zijn. Als we bij de zee staan, of we staan op hoog op een berg, of we zien iets heel kleins. En dan zeggen we, hoe groot zijt gij? Hoe groot bent u dat nou iets van u is? En elke keer weer staan we bij heel bijzondere dingen. Als een kindje geboren wordt. Hoe groot zijt gij? Hoe is het mogelijk of als we in het oog van een mens kijken. Hoe heel bijzonder dat in elkaar zit. Hoe groot zijt gij? Heer, we krijgen vanuit de schrift daar woorden voor om u te loven en te danken. Dat het niet gaat om toeval en dat het niet gaat om dingen die er zomaar zijn. Maar dat u er bent en dat die God die ons oog schiep, ook de God is die ons hart schiep. En ook de God is die ons een nieuw hart geeft. Dezelfde God die deze wereld schiep, dat hij ook de God is die een nieuwe wereld maakt. We willen u daarvoor danken. Dat we dat mogen weten. En we bidden van u, geef dat we het zo ook met ons mee mogen nemen. En helpt u dan met alles wat op ons afkomt. Grote vragen, kleine vragen. En misschien zijn we er wel heel intensief mee bezig als we een opleiding volgen. Of als dat ons werk is. Waarin het uiteindelijk alleen maar gaat over hoe de dingen zomaar spontaan of hoe dan ook gemaakt zijn of tot stand gekomen zijn. Brengt ons soms in verwarring. Misschien ook wel in verwarring omdat we niet precies weten wat u nou wil zeggen in uw woord. En misschien moeten we onze gedachten ook maar gewoon ondergeschikt maken aan u. Maar we lopen er tegenaan. En we bidden, geef dat we dat met opgeheven hoofd zullen doen. Niet met de pijn van ik denk anders, maar met de zekerheid dat u er was. En geef ons, ja, we hoeven niet direct altijd antwoorden te hebben, Heere God, maar als we u maar vasthouden. En als we het geloof in u maar vasthouden. De antwoorden op heel veel vragen weet niemand. En die geeft u ook niet in uw woord, hoe dit zit, hoe dat zit. En dat geeft de wetenschap ons ook niet. Die heeft ook niet alle antwoorden op alle vragen. We zoeken. Geef dat we die nuchtere houding ook in ons leven mogen hebben. Juist ook als we met de opleiding daarmee bezig zijn. Of als we met ons werk daarmee te maken krijgen. Denkt u zo aan ons. We leven wel in een wereld, net als van waar het vanmorgen over ging. Ja, ik weet waar u woont, zei de Heere Jezus. Waar de troon van de Satan is. In ieder geval leven we in een gebied waar u uitgebannen bent. In het denken van mensen. En het denken over evolutie en evolutionisme zit overal in. Dat weten we. En het is soms lastig om het anders te denken. Het beïnvloedt ons ook allemaal. Maak ons sterk, Heere God, niet om maar te zeggen dat wij het beter weten. Maar in vertrouwen op u ons leven te leiden. Tot zegen van anderen. Ook al begrijpen we soms net zo min als anderen wat. Maak ons op die manier sterk in het geloof in u. En helpt u dan in ons in ons werk. En geef dat we dat zonder al te grote spanningen kunnen doen. We danken u dat u er bent. En inderdaad, schepper. De herschepper. De God bij wie we terecht kunnen. Voor de kleine dingen van het leven. De grote dingen van het leven. En ook voor een nieuw hart. Voor alle dingen. U bent de heiland. We danken u. En u bent degene die ook uw geest gegeven heeft. Uw geest kan ons leiden in ons denken. Geef dat als we wetenschappelijk zijn ingesteld. Het dus niet zomaar zullen doen alsof wij het weten. Maar dat we afhankelijk ons weten van niet onze eigen geest, maar van uw geest. Heere, zegent u ons zo. En stelt u ons tot een zegen in het leven van alle dag. We bidden, gaat u zo met ons mee naar onze huizen. Zegent u uw kerk over heel deze wereld. Zegent u ons in onze gang over heel deze wereld. Gaat u ook met ons mee als we op reis gaan, andere dingen doen. Zegent u ons als we onze dingen moeten doen in de komende week. Als we naar het ziekenhuis moeten. Als er andere zaken zijn die onze aandacht vragen, de pijn vragen van het bestaan. Wees u met ons. Heere, en bewaart u ons zo. We weten van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En we weten van u, die sprak en het was er, die gebood en het stond er. We zijn zo gelukkig te prijzen dat we u mogen kennen. Heere, maak dan ook alle dingen nieuw. Maak ons hart nieuw en maak deze wereld nieuw. Hoort u ons, barmhartige Vader. Niet om ons, want dat lezen we nou juist ook in de Bijbel. We zijn niet alleen maar slachtoffers van het kwaad. Het zit in ons, we zijn het zelf. Hoort u ons daarom om Christus wil, uit genade. Amen. We gaan met elkaar gezang 479 zingen. En dat is: aan u behoort, o Heere, de aarde met haar wel en wee. We zingen eerst vers 1, 2 en 3. We belijden het geloof. En ons slotlied is vers 4. beleiden het geloof met de woorden van zondag 9 van de catechismus. Wat gelooft u als u zegt, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niets geschapen heeft, en deze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert, om zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op hem dat ik niet twijfel of hij zal zorgen voor al wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in dit moeitevolle leven toedeelt, voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw vader. Daaromheen in vertrouwen en ontvangt God zegen. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.